Goedemorgen. Zo. Zo. Lengte is een beetje anders. Huh? Goed. Goedemorgen allemaal. Fijn om hier te zijn, in uw midden. En dank jullie wel voor de uitnodiging om hier te komen en iets te mogen vertellen. En speciaal vanuit het woord van God. En ook iets over het werk wat wij voor de Heer mogen doen. En deze morgen wil ik iets zeggen en ik heb de titel, het is trouwens de eerste keer, we zijn net terug in Nederland, we komen uit het Azië en we zijn net een paar weken geleden teruggekomen, het is de eerste keer dat we iets mogen delen in Nederland en Europa. Ik heb erboven gezet above and beyond en in het Nederlands zou dat zijn oneindig veel meer. De laatste tijd ben ik met een tekst bezig geweest, dat is Efeze 3 vers 20 en daar staat exceedingly, abundantly, above all that we think or pray. Or far beyond. En dat zegt eigenlijk oneindig veel meer dan dat wij bidden of beseffen. En dat is eigenlijk wat God wil doen. In uw leven, in mijn leven, in uw gemeente, in deze wereld. Oneindig veel meer. En daar wil ik deze morgen graag met u, ik hoop dat ik dat kan overbrengen naar u toe. Ik heb het echt in mijn hart ontvangen en ik hoop echt dat de Heer dat ook met u kan communiceren, dat dat echt in uw hart kan overkomen deze morgen. Allereerst wil ik u bedanken voor de uitnodiging dat we hier mogen zijn. En ik denk dat de meesten van u ons wel kennen. Wij heten Helene en Chris, Mak, en wij hebben 3 dochters. Even foto laten zien. Dit is trouwens in de bergen vlakbij waar wij wonen, momenteel. Hoe zet je dat aan? Yes, ik zie het. Ja, oké. Okay. Waar moet ik het op richten hier? Oké. Okay. Wij wonen momenteel hier in dit land in Myanmar. Dat is het rode, wat in het rode gedeelte ligt. Oh, daar is ook nog een lampje. Oké, okay, heel goed. Nou, fantastisch. Dankjewel. Dit hele, wat hier in dit rode stuk ligt, dat is Myanmar. Dat is een land wat redelijk onbekend is bij de meeste mensen. Als je over Myanmar praat, dan hebben ze geen goed idee waar dat is of wat dat is. Dat heette, voormalig heette dat Burma. Dan heeft dat misschien iets meer herkenning. En het ligt eigenlijk vlakbij waar wij voorheen gewoond hebben. Hier dit deel, hier dit is helemaal China. Hier dit hele deel. Het loopt nog helemaal verder door die kant op. Wij hebben in China daar gewoond. Dus dat is heel dicht bij de Burmeese grens. En wij werken onder een volk, daar ga ik u zo meteen iets meer van laten zien. En dat woont in dit gebied vooral. Net over de grens hier in China. En dan in deze provincie. En dan net hier over de grens in Noord-Thailand. Hier heb je een beetje meer een close-up. Voorheen woonden we in dit stadje Mangshe. Dat was al een beetje in het achterland van China. Een relatief kleine stad. Ik denk iets van een miljoen mensen ongeveer. En dat is voor Chinese begrip is dat erg klein. Ja, de steden daar gaan over tientallen miljoenen heen. En momenteel wonen we in dit plaatsje. En dat heet Kalong. En dat is echt een klein dorpje. Geen supermarkt. Hele kleine supermarktjes zijn er. Een paar winkeltjes. Een markt is er. Dus als wij in Nederland komen, dan is dat echt fantastisch. Ga ik naar de supermarkt toe, naar de Albert Heijn. Dus net als naar het museum gaat. Je hoeft alleen geen intrede te betalen. Nou, dat is heel makkelijk. En dan ga ik kijken naar wat er allemaal is. En dat is zo fantastisch. Deze keer heb ik een foto gemaakt van 1 groot schap. Dat was alleen pindakaas en hagelslag. Ik dacht, onvoorstelbaar. Zoveel keus dat je hier hebt. Ja, heel bijzonder. In dit plaatsje is het redelijk basic, maar het is echt een fantastische plek om te zijn. En we hebben echt ervaren dat de Heer ons daarheen geleid heeft. Daar ga ik u zoiets meer over vertellen. Dit is de taal. We hebben voorheen in China gewoond. We hebben 26 jaar in China gewoond. En wij spreken best goed Chinees. Ik kan mijn Chinese Bijbel lezen. Ik kan in het Chinees een Bijbelstudie geven. Maar dan kom je opeens met een hele nieuwe taal in aanraking. En dat is best een uitdaging. We zijn ook geen 25 meer. Dus dat zal er ook niet aan meehelpen, zou ik zeggen. Het heet Burmees. Dit kan ik inmiddels een beetje lezen. Dat is Dago Miemalo. Miemalo Talo Piotale. Piotale. How do you say this in Burmese? Ja, dat is het woordje. Het is heel erg rond. Heel veel rondjes hoe ze dat schrijven. En dat is wel even wennen. Wat interessant is met deze taal is dat bijvoorbeeld dit is een medeklinker En wat daar dan aankomt is een klinker. En de klinkers die schrijven ze onder, boven en soms ook voor. Oh daar, hier zie ik er een. Voor. En dit is ook, dit hoort allemaal bij de klinker dit. Dus dit is, middenin is de medeklinker. En dan ervoor, daarachter, eromheen, dat is de klinker eigenlijk. Dus wat de bepaalde klank aan de letter geeft. Dus dat is interessant. Dit is het volk waar we onder werken. Dat zijn de Palang mensen. In China noemden ze de Deang. Wij werken al sinds 1999, werken wij onder dit volk. En we hebben dat voornamelijk in China gedaan. En een klein deel van de Palang mensen woont in China. Dit volk bestaat uit een groep van ongeveer 1 miljoen mensen. En ruim 25.000 mensen woonden in China. Het grootste deel van deze mensen woonde in die provincie die ik u net liet zien in Myanmar. Ze schatten in tussen de 600.000 tot 1 miljoen mensen ongeveer. Het is een bergvolk en het is echt een hele andere cultuur. Het zijn hele andere mensen dan dat u en dat ik ben. Maar wat bijzonder is, als wij als buitenlanders bij hun zijn, we voelen echt, dit is de plek waar we moeten zijn. Dit zijn de mensen waar God ons voor geroepen heeft, waar we mee om mogen gaan, wij voelen ons daar thuis. En dat is een aparte ervaring. In Myanmar worden ze de Palang genoemd, Palang. Hier ziet u een foto van wat we momenteel regelmatig doen. We zijn met een hele groep mensen daar in aanraking gekomen. En we hebben regelmatig outreaches, trainingen onder dit volk. Het is heel bijzonder. Ik ga een beetje snel. Ik ga eventjes heel kort even een terugblik doen van naar 2023. In 2023, 13 augustus, zijn wij China uitgezet. En dat was heel abrupt en best wel heftig. We zijn verhoord. We kregen 10 dagen de tijd om het land te verlaten. We moesten er echt uit. Alles moest stoppen daar. Deze regering, denk ik dat die er ook inmiddels achter waren dat wij met evangelisatiewerk bezig waren. We hadden ook een heel guesthouse, een restaurant daar. We hadden een heel platform. Een team in het restaurant van 9 mensen. We hadden een ministry met een, ik denk een schat in, ook een aantal, zeg maar 5, 6, 7 mensen. Die continu bezig waren om naar deze dorpen te gaan. En dat is waarschijnlijk uitgekomen, ontdekt. Of in ieder geval, ze hebben gezegd tot hier en niet verder. En wij moesten er echt uit. En dat was best een hele heftige situatie. En wat gebeurt er dan? Als je dat in je leven meemaakt, als iets opeens, boem, afgekapt wordt. Als iets opeens stopt, rigoureus. Je relaties, de dingen die je daar doet, je ministry, je hele leven, je taal, je cultuur. Wij waren daar thuis. Misschien voor u moeilijk te begrijpen, maar dat was ons thuis. Als wij hier in Nederland kwamen, dan kwamen we voor een verlof en iedereen weer te zien en gezellig met mensen samen te zijn met ons gezin, met de familie, met andere vrienden. En als we daar dan weer heen gingen, dan hadden we toch het gevoel, je bent weer thuis. We hadden daar een heel leven op gebouwd en dat wordt in 1 keer, is dat helemaal, stopt dat helemaal. Nou, dan heb je toch een heftige emotie. Er waren allerlei gedachten. Ik kan me nog herinneren, ik werd 's nachts om 2:30 door de politie weer afgezet bij ons huis. Tijd van verhoor geweest. Ook mijn vrouw Helene en onze medewerkers, die zijn dat het hele proces heen gegaan. En dan sta je daar opeens. En dan, ik droom. Ik dacht echt, dit is niet waar. Dit is een droom. Dit is gewoon niet echt. Dadelijk word ik wakker. Of zoiets dergelijks. Maar dat was wel echt. En dat was best heel heftig. En je moet plannen gaan maken, want je krijgt 10 dagen de tijd. Toen ik verhoord werd in die kamer, zeiden ze eerst, je hebt 1 week de tijd om dit land te verlaten. En ik was echt, 1 week, dat kan niet. Ik zeg, ik heb heel bedrijf hier. Ik heb mensen, voor alles wat hier gebeurt. 1 week is niet genoeg. Dus toen ging die man naar buiten. Kwam hij zeggen, je krijgt 10 dagen de tijd. Ik zeg, nou, dat is heel fijn dat ik 3 dagen extra krijg. Dank u wel. Maar in ieder geval, dat was heel kort. En je moet een hele grote beslissing maken in een hele korte tijd. Dus we hebben met ons bestuur in Nederland gesproken. We hebben met ons gezin gesproken. Met onze medewerkers daar. En onze eerste reactie was, we gaan terug naar Nederland. En we gingen voorbereiden. Mensen in Nederland waren ook al aan het voorbereiden. Woonruimte en dergelijke, dat soort dingen. En toen gebeurde er iets bijzonders. Op de 3e ochtend, rond ongeveer 5:30, in het proces van wakker worden, had ik het gevoel dat God tegen me sprak. En dat was niet een stem, dat je echt een fysieke stem hoort, maar echt een stem van binnen. Die zei tegen mij, Chris, je gaat niet terug naar Nederland. Je gaat een nieuwe weg zoeken naar dit volk. Toen had ik echt zoiets van, wauw. En ik lag erover na te denken en iets later werd Helene wakker en ik deelde het met Helene. En die had gelijk zoiets van, dit is de Heer. En we zijn daar met elkaar over gaan praten en gaan bidden en nadenken. We hebben dat met ons bestuur besproken, met onze kinderen en met onze medewerkers daar. En iedereen zat in dezelfde Iedereen vond, ja, dit is goed, ga dit doen. Dus wat we toen besloten hebben, in plaats dat we naar Nederland gegaan zijn, zijn we naar Thailand gegaan. En we hebben daar een kort half jaar zijn we daar verbleven. En in dat half jaar hebben we een aantal trips gemaakt naar Myanmar, naar dat gebied wat ik u net heb laten zien, om uit te zoeken van wat wil de Heer dan doen. En ik wil daar iets over spreken. Ook het lied wat we net zongen met de muziek erbij. Hè, van ik wil me overgaven. Hè? Ik wil ruimte maken voor u hier. En ik zou dat zo graag bij u neer willen leggen. Ook deze morgen. Want dat is wat God wil doen. God wil in onze levens werken. En wij hebben vaak een idee van oké, dit is het ongeveer. En daarom zeg ik ook hè, oneindig veel meer. Above and beyond. Onze Heer is niet klein. Onze Heer is de schepper van de hemel en de aarde. Hij is de koning der koningen. En tegelijkertijd is hij onze vader. Hij is bij ons. Hij is dicht bij ons. Het is intimiteit. Persoonlijkheid. Een relatie met hem. En hij is in staat om dingen in onze levens te doen. Wat die tekst in Efeze 3 vers 20 zegt. Waar wij nog niet eens over gebeden hebben of over nagedacht. En we hebben dat ervaren met elkaar. En dat wil ik u graag deze morgen met u delen. Herkent u dat God dingen tegen je zegt? Heb je soms het gevoel dat de Heer tegen je spreekt? Op wat voor manier dan ook. Misschien door een situatie heen. Of in een droom. Of dat je iets in de Bijbel leest. Dat heb je al eens. Dan lees je in de Bijbel en dan opeens dat springt er dan gewoon uit. Dat je denkt, wauw, dat raakt je op dat moment. Of door een preek heen. Of gewoon zelf op deze manier dat je ervaart dat God iets in je binnenste zegt. Herkent u dat? Heeft u dat ook wel eens? Dat je dat op zo'n manier meemaakt? Herkent u dat? Ja. Is dat wel eens iets wat je meegemaakt hebt of soms meemaakt in je leven? Dat je echt denkt van, dit is echt wat God zegt tegen mij. Vandaag zou ik daar iets wat meer over willen praten met u. Wat doen wij daarmee? Wat doen we met de dingen die God tegen ons zegt? Waar we echt van weten van, dit is wat God op dit moment tegen mij zegt, van mij vraagt. Of me in een bepaalde richting stuurt of iets wil bekendmaken. Wat doen wij daarmee? Wij zijn toen naar Thailand gegaan en wij zijn toen 3 keer hebben een reis naar Burma gemaakt, naar Myanmar. Om dit volk te ontdekken waar deze mensen wonen, hoe dat allemaal werkt. Ik was al een heel aantal keer in Myanmar geweest voor COVID. Ik denk 6, 7 keer. En ook in verschillende gebieden. En elke keer als ik in Myanmar was, sprak me dat ontzettend aan. Ik had echt zoiets van, wauw. Het land is echt zo anders. China is toen wij in China gingen wonen, was dat redelijk basic. Dat was in 1997. Dat is aardig tijd terug. Nu is dat heel erg modern. Ontzettend ontwikkeld. Onvoorstelbaar ontwikkeld. En Myanmar is een land wat heel erg onderontwikkeld is. Het is de langste burgeroorlog ter wereld in het land. Er worden meer dan 100 talen gesproken in het land. Of dialecten. Iets van 55 miljoen mensen. Heel veel oneenigheid. Heel veel verdeeldheid. Vanwege ook al die verschillende groepen, allerlei grensgebieden waar het best heel onveilig is. Het gebied waar wij momenteel wonen, dat is een veilig gebied. En dat is, we zijn al heel de tijd daar en je merkt eigenlijk weinig van de oorlog. Maar er gebeurt heel veel in het land en dat is heel heftig, arm. De wegen zijn heel slecht, infrastructuur is slecht. De dingen die je kan krijgen, grote inflatie, nou noem het allemaal op. Dat soort dingen, jij kent dat wel van televisie en programma's en dergelijke. Maar het is een heel ander land. We hebben daar toen een aantal keer zijn we daarheen geweest. En eigenlijk de eerste keer dat we daar als gezin heen gingen, Helene, Jesse en ikzelf, mijn dochter, onze jongste dochter, hadden we eigenlijk gelijk zoiets van deze plek. En dat was Kla, waar ik dat net liet zien. Die plek is waar we ervaren dat God zegt van hier mag je naartoe gaan. En we zijn daar verder over na gaan denken, gaan voorbereiden enzovoort. Toen we die stap gemaakt hadden, in plaats van naar Nederland te gaan, is naar Thailand te gaan en daar te verblijven en te zoeken naar Gods weg daarin, was er eigenlijk verschillende bevestigingen, heel wat bevestigingen hebben we ontvangen. En ik wil de drie delen met u. De eerste was dat we de tweede ochtend in Chiang Mai waren. We waren aangekomen, dat is een soort guesthouse voor zendelingen. En daar kan je wat tegen gereduceerde prijs, kan je verblijven met maaltijden en nou, noem het allemaal op. En er was bijna niemand, het was bijna helemaal leeg. En we zijn daar meerdere keren geweest. Onze jongste dochter is daar ook geboren. En we hebben met de leidinggevende mensen hebben we wat gedeeld over de situatie die we meegemaakt hadden. En dat we nu in Thailand waren om ons opnieuw te gaan oriënteren. De tweede ochtend dat we wakker werden, kwamen de eetzaal binnen waar het ontbijt was. En er was bijna niemand. En die vrouw die de leiding gaf, die stond vooraan daar. En die zei, hey Chris, kom even hier. Er is een andere Nederlandse vrouw hier. Ik zei, oké. Ze liep naar voren en er stond een vrouw, een beetje kort, mooi grijs, kort haar, mooie uitstraling. Ze zegt, hoi. Ik geef een hand. Ik zeg, hoi, ik ben Chris. Ze zegt, hoi, ik heet Reinie. Ik zeg, ben jij Reinie de Wit? Ze zegt, ja. Ik zeg, wauw, onvoorstelbaar. Toen ik 16 jaar was, werd deze vrouw vanuit onze hervormde kerk uitgezonden naar Nepal. En die is pas 40 jaar in Nepal. Ik heb haar nooit meer gezien. Ik had haar nooit meer ontmoet. Mijn vader zat in haar thuisgrond. En via mijn ouders hoorde ik regelmatig wel berichten over haar. En zij heeft wat dingen over ons gehoord. Maar ik heb haar nooit meer gezien. Dat moment was de eerste keer dat ik haar weer in de levende lijf ontmoette. Nou, dat was op zich al een grote bemoediging. We stonden zo even te praten. En ze zegt, joh, ik weet nog zo goed. Toen ik uitgezonden werd, moet je nagaan, dat is bijna 40 jaar geleden. Toen ik uitgezonden werd vanuit jullie kerk waar de dominee over sprak. Over Openbaringen 3 vers 8. Ik zeg, doe normaal. Daar staat, ik heb u een geopende deur gegeven die niemand kan sluiten. Die tekst is de afgelopen jaren voor ons in China zo cruciaal geweest. Omdat heel veel mensen werden eruit gestuurd, gingen weg. En God zei, ik heb je een geopende deur gegeven die niemand kan sluiten. En dan in één keer, boem, gaat die deur, lijkt toch dicht te gaan. Dat was zo bemoedigend voor ons dat God groter is dan een land. Dan een grens. En dat hij die deur naar dit volk open gehouden heeft. En dat er een nieuwe mogelijkheid voor ons kwam om alsnog verder te gaan onder deze mensen. Dat was de tweede ochtend dat we in Thailand waren, dat we China verlaten hadden. Dus dat was heel bemoedigend. Nou, toen we daar waren, we zijn daar een aantal maanden geweest. We wisten niet goed wat we zouden gaan doen. We zijn begonnen met Thai te leren, want ja, een taal is belangrijk. Na onze eerste trip naar Myanmar zijn we gelijk begonnen met Burmees te leren. Toen we daar net in een kerk kwamen in Chiang Mai, er is een kerk met allemaal buitenlandse mensen ook. Dus allemaal zendelingen en mensen die met het werk van de Heer bezig zijn. Ik denk dat dat de tweede of de derde zondag was dat we in Chiang Mai waren. Toen kwam na de dienst, kwam er een man naar me toe. En zei, hey, jij bent Chris. Ik zeg, ja. Je hebt interesse in Myanmar. Ik zeg, ja. En je wil graag iets met Palang doen. Ik zeg, ja, dat klopt. Had hij van andere mensen gehoord. Hij zegt, joh, ik heb een bedrijfje in Myanmar. Als je wil, mag je dat overnemen. Ik zeg, wauw. Ik zeg, het ging allemaal zo snel voor ons. We hadden zoiets, ik moet even tijd om daar goed over na te denken. En dat even allemaal te onderzoeken enzovoort. Ik zeg, ik zal ervoor bidden en we zullen erover nadenken. Uiteindelijk is dat ook voor ons een bevestiging geworden. Het is een beetje een lang verhaal om dat helemaal uit te leggen. Maar we hebben dat bedrijfje overgenomen. En dat is een heel goed platform om een visum te hebben. Dat is voor ons, als je gewoon in Nederland woont of voor jullie in België of Vlaanderen, daar denk je niet eens over na, over een visum. Tenzij je op vakantie gaat. Maar als je langere termijn in zo'n land wil wonen, dan moet je een soort platform hebben waar je je visum door krijgt. En dit was een perfecte manier voor ons om een visum te krijgen in Myanmar. En tegelijkertijd om iets te combineren met business en outreach, of sending zeg maar, naar die dorpjes toe. Want het was een toeristisch gebaseerd bedrijfje met mensen meenemen op lange hikes, klimmen en dat soort dingen allemaal. Dat was eigenlijk de tweede bevestiging. Nou, toen we uiteindelijk in Myanmar kwamen, nadat we een paar maanden in Thailand geweest zijn, toen naar Nederland gegaan zijn en uiteindelijk teruggegaan zijn naar Myanmar om daar te gaan wonen. Hele snelle tijd hadden we al in de gaten dat in dat plaatsje een hele groep mensen was die ook onder dit volk een visie had om onder dit volk te werken, of al langere tijd onder dit volk werkt. Maar iedereen deed een beetje zijn ding. Een stelletje was met dat bezig, een persoon was met dat bezig, en er was bijna geen communicatie, zeker geen gebed samen of samenkomen om na te denken over hoe gaan we hiermee verder, hoe kunnen we deze bevolkingsgroep bereiken. Nou, ik weet, België is niet een makkelijk land om voor de Heer te winnen. Ik heb een jaar in België gewoond. Maar dat soort landen ook, dat zijn uitdagende situaties. Voor deze mensen om hun te introduceren wie Jezus is. Om ze zover mee te nemen dat ze Jezus gaan leren kennen en keuze gaan maken. En ook hun leven kunnen gaan leven als een christen. Dat zijn echt hele uitdagende situaties. Omdat deze mensen in dorpen wonen. Die in de bergen liggen. Kleine gemeenschapjes. Sterk boeddhistisch. Theravada boeddhisme. Dat is een van de sterkste vormen van boeddhisme. Je zou kunnen zeggen een soort van de Joodse mensen. De orthodoxe Joden. Om het zo maar te zeggen, die zitten echt in hun woord, om het zo maar te zeggen. Dat is waar ze bij willen leven. En dat is best een uitdaging. Dus we hadden zoiets van, we ervaarden dat de Heer zegt van, breng ze bij elkaar. Het woord unite. En we zijn dat gaan uitspreken. En de eerste keer dat we dat zeiden, boem, waren er gelijk 20 man. Zaten in onze huiskamer. Dat is iets van wauw. Dat had ik niet verwacht om eerlijk te zeggen. We zijn daarmee gaan werken. En momenteel is er een groep van 25, 30 man. Waar we elke maand verschillende keren mee samenkomen. Gebed hebben. Aanbidding hebben. Outreach hebben. Training organiseren enzovoort. Dus de Heer heeft dat echt gezegend. Die stap. Toen we de vorige keer in Nederland waren. En ook hier hebben we verschillende woorden van de Heer gekregen. En dat is echt uitgekomen. Het lijkt in elkaar te storten. Iets lijkt abrupt afgebroken te zijn. En er is eigenlijk iets gekomen wat nog veel verder. We hebben het gevoel dat we er meer middenin zitten dan ooit tevoren. In de ministry en over deze bevolkingsgroep. En in de kern eigenlijk waar we moeten wezen. Meneer met Jezus wandelen. Mag ik eens nog een paar foto's laten zien. Dit is leuk. Dit is een van onze outreaches. Dat we doen vaak dingen gecombineerd met medicijnen. Dus er zijn in onze groep nu, die groep die we hebben, er zijn een stuk of 4, 5 dames die daar heel veel verstand van hebben en die mensen kunnen beoordelen, een basic vorm van medicijnen geven. Daarnaast is er een hoek waar mensen zitten te bidden. Als je gebed nodig hebt, komt er een ander hoekje, zitten mensen te aanbidden. Er zit een gitaar, mooi lied zingen. Buiten zijn lui met kinderen bezig, met een kinderproject bezig. Ik moet je eerlijk zeggen, in China, dit was onmogelijk. Dat kon je op zo'n manier in China never nooit niet doen. En dat is veel te strikt, veel te moeilijk daar. Er wordt veel te veel gecontroleerd. We hebben heel veel mogelijkheden gehad. We hebben nog een heel aantal foto's. Dat lukte niet helemaal om dat goed erop te krijgen. Maar we hebben heel veel momenten dat we mensen mochten bemoedigen. Uitdelen, onderwijzen. Deze vind ik fantastisch. Heel veel boeddhisme. Het land bestaat voor meer dan 90% uit boeddhisme. Daarnaast is er christendom, islam en hindoeïsme. En soms misschien in een vierkante kilometer is een tempel, een kerk en een moskee. En alles leeft eigenlijk naast elkaar daar. Ik heb dezelfde laatste jaren ook ontzettend veel meer geleerd over het boeddhisme. We hebben natuurlijk een heel aantal situaties ook meegemaakt. Misschien heb je daar ook wel van gehoord. Er is een hele aardbeving geweest in Myanmar. Dat was echt bizar. Dat was volgens mij in maart, als ik het goed onthouden heb. En we hebben heel veel daarmee kunnen helpen in een gebied waar wij wonen. Daar vlakbij is een heel groot meer. En die mensen die wonen op het water. En heel veel van die huizen die waren op palen staan. Dat heel veel van die huizen waren omgevallen, in elkaar gezakt. We hebben heel veel mogelijkheden gehad om de mensen te helpen daar. Ook gewoon praktisch. En er is ook ontzettend veel geholpen vanuit het Westen. Echt bizar. Echt heel gaaf. En ook veel van de boodschap kunnen uitdelen met mensen. En er zijn nog steeds heel veel contacten. Er is een overstroming geweest. Deze dingen, zowel die aardbeving als die overstroming, is voor veel mensen die dat nooit eerder meegemaakt hebben. Die overstroming was in 24 september. En die aardbeving was in 25 maart. En dingen die zich achter elkaar ophoopten. Mensen waren net van die overstroming gekomen. Boom, was die aardbeving daar. Echt heel heftig geweest. Ja. En dit soort situaties, wat je vooral merkt, is dat het heel veel openheid geeft bij de mensen. Heel veel mogelijkheden om over Jezus te vertellen. Om God bij hun te introduceren. Het zijn mensen die waren een soort kleuterschool begonnen in een dorpje. Daar hebben we een paar dagen mee geholpen om ze op de rails te krijgen. Allemaal onder dit palangvolk. Helene die heeft ook nog in een school meegeholpen, waar ze Engelse les geeft aan leraren. En in een training waar mensen heel veel praktische skills leren, zoals naaien, koken, houtbewerking, hoe noem je dat? Masonry, bij bouwen van huizen en dergelijke. Dit is ook tijdens een van die medische outreaches. Daarnaast hebben we in ons bedrijfje, ja, helaas hebben we daar niet meer foto's van, zijn we ook bezig om bijvoorbeeld klimmen en hiken en kanoën en mountainbiken. Dat soort dingen willen we gaan introduceren. Om als een bedrijfje ook iets binnen te kunnen halen, zeg maar dat je lokale mensen daar minimaal van betaald kunnen gaan worden. Dat het bedrijfje daarvan betaald kan worden. En voor ons is het een grote zegen omdat wij daar een visum door krijgen. En dat helpt ons ontzettend om gewoon in het land te kunnen zijn en op een hele natuurlijke manier met mensen relatie te hebben en een plek te vinden daar in de maatschappij. Ja, dat was even de foto's. Ja, wacht, ik geef het terug hierheen. Zo, laat ik deze even staan.
Ik wil u ook nog heel graag iets delen uit het woord. Ik hoop dat u een beetje een beeld heeft van deze, door deze foto's. Wanneer we met Jezus wandelen, groeien we. Het is de bedoeling dat we groeien, dat er ontwikkeling is, hè, door zijn genade. Gods genade is zo kostbaar en zo belangrijk in ons leven. Hè, er wordt gezegd dat het woord werd vlees en leefde onder ons vol van genade. Hij was vol van genade en waarheid. Heeft u enig idee, als we genade zouden moeten definiëren, wat voor definitie zou u daaraan geven? Onverdiend. Yes. Onverdiend. Iemand anders. Een gunst. Yes. Redding, ja. Gratis. Yes. Geschenk, ja. Zeker. Amen. Nieuwe hoop, nieuw perspectief, ja. Iets wat we niet verdiend hebben en krijgen om niet. Krijgen voor niets. Ja, als een geschenk of een gunst. Of, ja. Wat is dat? Wat hebben we gekregen? Heel veel, ik merk dat ook in Azië bijvoorbeeld. Heel veel mensen gebruiken het woord genade. Maar wat is nou eigenlijk? Genade is eigenlijk niet anders dan een doos. Als je een cadeau krijgt voor je verjaardag. Dat zit mooi ingepakt met papier eromheen. Een mooie strik eromheen. Maar het gaat uiteindelijk om hetgeen wat erin zit. Ja, dat is uiteindelijk wat we ontvangen. Dus wat hebben we door genade ontvangen? Wat is dat cadeau? Wat hebben we gekregen om niet? Wat we eigenlijk niet verdienen? Het eeuwige leven, ja. Amen. Zo goed dat we eeuwig leven hebben. Ja, we leven niet alleen maar in dit moment. Hè, we hebben een leven wat voor altijd doorgaat. Wat nog meer? De nabijheid van God, ja. De aanwezigheid van God. Een gereedschap is. Hoe bedoel je?
Nou ja, een gereedschap is van
alles. Yes. Ja, precies. Juist. Dus wat zit er in die kist? Wat zit er in die genade? Wat hebben we er allemaal ontvangen daarin? Noem eens een aantal dingen. We zijn een nieuwe schepping, yes. We zijn vernieuwd. Ja, amen. We zijn kinderen van God geworden. Amen, dat is uw identiteit. Onze identiteit, God is niet geïnteresseerd in werkers. En we houden ervan om de Heer te dienen en hard voor hem te werken. Maar ik ben niet zijn werker. En we zijn zijn zonen en dochters. En daar is God in geïnteresseerd, in kinderen. Hij is een vader, amen. Wat else? Amen. Gods geest is in ons komen wonen. We hebben vanmorgen over gezongen. En we zijn tempel van de Heilige Geest. Hij woont in ons. Amen. Wat nog meer? Ja, we zijn beelddragers van hem geworden. Amen. Sorry? Vergeving, ja. Hij heeft onze zonden vergeven. Hij heeft ons schoongewassen. Amen. Hoop hebben we gekregen. Geen straf. Straf is weggenomen. Amen. Nou, zoveel dingen die we van hem ontvangen hebben. Ja, gerechtvaardigd. We zijn gerechtvaardigd gemaakt. Dat is ook bijzonder. Er zijn vijf dingen. De straf die is weg. We zijn vergeven. Er is vrede gekomen tussen u en God. Er is een vredevolle relatie gekomen tussen u en God. We zijn rechtvaardig gemaakt. De Heilige Geest is in ons komen wonen. We hebben eeuwig leven ontvangen. En de glorie van God is op ons gekomen. Gods glorie is in ons. En dat zou moeten leiden tot, wat dat liedje ook straks zei, tot overgave. Dat we als we dat gaan ontdekken, als we dat gaan merken in ons leven, dat we zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil mijn leven aan u geven. Leven van groei en vrucht. Je zou kunnen zeggen, wat groeit, dat leeft. Amen. Ja, als iets groeit, dan betekent dat het leeft. Als iets vrucht draagt, dan betekent dat het leeft. Ja? En vrucht dragen, dan denk ik ook niet aan, ja, je moet dit of nee. Vrucht dragen is heel teder. Is intiem. Kijk maar naar de natuur. Naar een boom, naar een bloem. Ja, dat is allemaal heel fragiel. En dat komt bij elkaar en daar komt iets bijzonders. Daar komt nieuw leven uit. Ook bij mensen. Dat is iets wat teder is, wat intiem is, wat fragiel is. Iedereen is uniek. Zoals we bij elkaar zijn, we zijn allemaal unieke mensen. En met onze eigen talenten, met onze eigen gaven, met onze eigen karakters. Ik zou een tekst met u willen lezen. En in die manier groeien we ook. Ik zou een tekst willen lezen die gaat over vruchten. Maar eens kijken in Spreuken 11, vers 30. Spreuken 11, vers 30. Dat is een van de teksten die ik vandaag graag wil gebruiken. Er wordt gesproken dat de vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens. De vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens. Nou, er zijn drie woorden in ieder geval die ik al hint. Dat is het woord vrucht, hè, dat is het woord rechtvaardige en dat is het woord boom des levens. Laten we daar eens naar kijken met elkaar. Nou, vrucht, hè, dat hebben we al gezien. Iets wat vrucht draagt, dat leeft. Dus als wij met God omgaan, dan is het belangrijk dat we leven in hem, dat dat leven van hem in ons is. Dat we in die relatie met hem dat leven ervaren. Die intimiteit ervaren. Zodat er groei kan zijn, zodat er vrucht kan zijn, dat dingen voort kunnen gaan. En er wordt hier gezegd rechtvaardige. De vrucht van de rechtvaardige. Wat is de rechtvaardige? Wat is rechtvaardig? Dat is denk ik ook een woord wat we veel gebruiken in onze christelijke kringen. Wat is nou rechtvaardig? Hoe zou je dat kunnen omschrijven? Iemand die leeft uit de vrucht van de geest. Oké? Hoe komen we aan die rechtvaardigheid? Wat zegt de Bijbel daarover? Hoe wordt een mens rechtvaardig? Door de Heilige Geest. Oké? We zijn vrijgesproken van de straf. Ja? Het bloed van Christus. Amen. We worden rechtvaardig verklaard door geloof. Romein 1 vers 17, van geloof tot geloof staat er. De rechtvaardigheid van God is geopenbaard in het evangelie. En van geloof tot geloof ontvangen we die rechtvaardigheid door geloof. En God die verklaart ons rechtvaardig. En dat is heel bijzonder. Dat is een aspect waar ik voor mezelf ook jaren mee bezig geweest ben. En echt ontvangen heb en ben gaan zien, zoals ik het nu zie, hoe ik denk hoe de Bijbel het onderwijst. En God die heeft dat gegeven als een geschenk. Staat er ook in Romein 3 vers 23. Ja, het is heel belangrijk dat we dat ontvangen. Dat betekent eigenlijk dat we acceptabel geworden zijn voor God. Dat God ons kan accepteren in zijn aanwezigheid. Het betekent eigenlijk dat we geworden zijn zoals we origineel bedoeld zijn. Zodat we in zijn aanwezigheid, in zijn nabijheid kunnen leven en bestaan. Goedgekeurd, zou je kunnen zeggen. Stempel erop. Je bent goedgekeurd in die zin. En dat is iets wat we van God ontvangen hebben. Nou, als je hier ziet die tekst in Spreuken 11 vers 30. De vrucht van de rechtvaardig is een boom des levens. Het is niet een vraag. Het is geen vraag, deze tekst. Het is ook niet een bevel. Het is meer een statement. Het is meer een conclusie eigenlijk. De vrucht van de rechtvaardig is een boom des levens. Nou, wat is nou de boom des levens dan? Dat kennen we allemaal. Hè? Waar komt de boom des levens voor in de Bijbel? In Genesis. Yes. En Openbaringen. En in Spreuken. Dat zijn de enige drie boeken waar het woord boom des levens voorkomt. Helemaal in het begin van de Bijbel. Helemaal aan het eind van de Bijbel. En precies in het midden van de Bijbel. Daar wordt het boom des levens wordt over gesproken. En dat is best heel interessant. Waarom stuurde God Adam en Eva uit de hof? Als je dat aan mensen vraagt, dan zeggen ja, ze hadden straf. Ze mochten niet God straffen. Weet je wat er staat? Heel goed. Om hen te beschermen dat ze niet van de boom des levens zouden eten, zodat ze voor eeuwig in hun zonde zouden leven. Dat is een heel ander concept opeens, right? Heel veel mensen denken, God stuurde hun eruit omdat hij boos was en omdat ze straf moesten hebben. Er staat letterlijk geschreven dat God hen uit de hof van Eden verwijderde, zodat ze niet zouden reiken naar de boom des levens en daarvan zouden eten, zodat ze voor eeuwig in hun zonde zouden bestaan. Amen, dat was niet Gods doel. Gods doel was redding. Gods doel was, ondanks dat het gevallen was, het allemaal in elkaar leek te storten, dat er redding zou zijn. En dat er iets zou komen wat above and beyond. Ongelooflijk meer zou zijn. En dat is door Jezus heen. Amen. Dus dat betekent die boom des levens in Genesis, dat is leven. Ja, dat was eeuwig leven. In Spreuken wordt hier een aantal keer genoemd. En daar worden dingen genoemd als wijsheid en begrip, vervulling en zachtmoedigheid. En dat zijn toch allemaal dingen die met ons innerlijk te maken hebben. Dus je zou kunnen zeggen karaktervorming als het ware. En in de openbaringen wordt die boom des levens genoemd in combinatie met veel vruchtdraag. Genezing en toegang tot de boom. En dat zijn eigenlijk meer de dingen die voortkomen uit dat leven. Dus dat is heel bijzonder om te zien. Leven, dan de binnenkant die gevormd wordt en dan uiteindelijk wat eruit voort gaat komen. Wat is het plaatje van die boom des levens? Wat vertegenwoordigt die boom des levens? Of wat zou die kunnen vertegenwoordigen? Wie heeft er over zichzelf gezegd, ik ben het leven? Jezus. Weet je wat Jezus zei in Johannes 6? Hij zegt, wie van mij eet, wat we vandaag gedaan hebben, zal voor eeuwig leven. Wie van mij eet, zal voor eeuwig leven. Ja, we hebben het net avondmaal gevierd. En dat gaat zo diep, het avondmaal. En wat dat betekent, de betekenis daarvan. Als we van hem ontvangen, als we van hem eten, als we van hem... Hij wil in ons zijn. Hij wil volledig in ons zijn. Hij wil ons vervullen. Dus die boom des levens, de vrucht van de rechtvaardige is de boom des levens. Jij kunt zeggen, de vrucht van u en van mij is de Heer Jezus. Dat Jezus meer en meer en meer zichtbaar wordt en voortkomt uit onze levens. Dat is wat hij wil doen. In ons karakter. En karakter, dat is best een interessant woord. Wat is karakter? Dat is eigenlijk alles wat van binnen, hoe ik denk over dingen en hoe ik structureel denk, beslissingen maak en handel. Hoe ik dingen doe. Dat is eigenlijk wat mijn karakter is. En dan vooral wanneer niemand kijkt. Als je alleen bent. Als er geen anderen bij je in de buurt zijn. Want dat is eigenlijk wie je echt bent. En dat wil God vormen in ons. Dat wil God tot stand brengen. Dat dat werkelijk steeds meer dat beeld gaat worden van wie de Heer Jezus is. En daar wil hij je mee helpen. Daar wil hij je in leiden. Amen. Zodat er een levensstijl uit ons voort gaat komen. Kijk ook eens in een andere tekst. Efeze 4 vers 13. Dat is een doel wat God met u en met mij heeft. Sorry, tot hoe laat heb ik de tijd? Is er een bepaalde tijd? Is er geen probleem meer? Oké. Efeze 4 vers 13. Er wordt eigenlijk gesproken daarvoor over de gemeente. De leiders in de gemeente, het doel van de gemeente. Het doel van de leiders van de gemeente is eigenlijk om de gemeente tot volwassenheid te brengen. Om alle delen die in de gemeente zijn, alle mensen die in de gemeente zijn, op hun plek te laten komen dat iedereen kan functioneren. We zijn in het Westen heel veel gewend, we hebben hele grote kerken en dan zitten heel veel mensen die zitten. Die komen elke week en die zitten daar en een aantal mensen die doen alles. Het is eigenlijk de bedoeling dat elk onderdeel in de gemeente dat die zijn plek vindt. En tot zijn doel kan komen in elkaar. En wat we net ook zongen, samenwerken. Zodat het lichaam van Christus echt schijnt en een licht is in de duisternis. Efeze 4 vers 13, laten we dat lezen met elkaar. Is er iemand die dat wil voorlezen? Kan iemand dat... Ja, precies. Dus dat we niet alleen maar God kennen. Dat we niet alleen één zijn in ons geloof. Hè, dat we samen sterk staan. Maar dat we echt Jezus gaan leren kennen. En dat we groeien tot volwassenheid komen in wie Jezus is. En ik denk als je aan volwassen denkt, hè, dat heeft te maken met stabiel. Stabiel zijn. Je hebt oog voor de ander. Oog voor de omgeving om je heen. Het is niet alleen maar ik en whatever. Hè. Het is, je ziet de ander, je ziet de omgeving. En je wil daar iets mee. Je wil daar dienend zijn. Als je nog even teruggaat naar Spreuken 11 vers 30 in datzelfde vers, daar staat ook nog een ander stukje achter. En daar staat iets dergelijks achter als wie zielen wint is wijs. Dus de vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens. En dan het vers gaat nog verder, daar staat wie zielen wint is wijs. En wanneer je dichter bij Jezus komt, wanneer je meer hem gaat begrijpen, wanneer hij je leven gaat vervullen, dan ga je ontdekken dat mensen het meest kostbare is op deze wereld. Je gaat anders kijken naar mensen. Je gaat kijken zoals God kijkt naar mensen. En dat een mens die deze wereld verlaat, zonder God te kennen, voor eeuwig van God gescheiden is. En wanneer een mens die deze wereld verlaat, die God kent, voor eeuwig in zijn aanwezigheid mag zijn en zal zijn. En dat is waar Jezus voor gekomen is, naar deze aarde. Amen. Hij is gekomen naar deze aarde om een prijs te betalen, zodat jij en ik hem mogen kennen en voor altijd bij hem mogen zijn. Dus wie zielen wint is wijs. Dat staat in die tekst. Als God spreekt, wat doen we dan? Hoe gaan we daarmee om in ons leven? Als we ervaren dat de Heer dingen op ons hart legt. Ons een bepaalde richting geeft. Of misschien zegt, stop hiermee. Of ga dat doen. Hij bepaalde dingen aangeeft. Wat doen we daarmee? God wil spreken. Het punt is meer van, hoe ga ik daarop reageren? Wat ga ik daarmee doen? Voor onszelf. Voor mezelf. God is niet abstract. God is niet een dictator. Die zo nodig wil dat jij doet wat hij wil dat je moet doen. Nee, God is een vader. Ik zelf ben een vader, ik heb 3 dochters. Helaas de foto van ons gezin, die werkte niet. Op de een of andere manier ging dat niet goed. Onze dochters zijn inmiddels 26, 22 en bijna 18. Zegt ze, ze is geen 17, ze is bijna 18. Ze is met examens bezig momenteel. En we zijn heel blij met ons gezin. Gaat echt niet altijd makkelijk. Soms moeilijk. Situaties. Wennen voor onze meiden hier in Europa. Die hebben hun hele leven of een groot deel van hun leven in Azië gewoond. En die moeten nu opeens hier weer aarden en aan de slag en een weg vinden. Dat is best een uitdaging. Dat gaat redelijk. Ik kan me herinneren dat we soms aan de telefoon gezeten hebben tot bij ons 's nachts 2 uur. Met een van onze dochters. Die was aan het huilen. En ik snap het niet. Ik spreek Nederlands, maar ik versta ze niet. Ze praten allebei Nederlands, maar op de een of andere manier, wat ze zeggen, dat is niet. Het gaat nu redelijk hoor, met onze middelste dochter. Onze oudste dochter heeft de laatste tijd weer wat uitdagingen met haar werk en opleiding. Dus we zijn nu bezig om haar te helpen, weer in een nieuwe stap. En onze jongste dochter die is bezig met examens. Dus we hopen echt dat zij na deze keer klaar is en dat ze een nieuwe fase kan gaan beginnen in haar leven. Maar we zijn heel erg blij met ons gezin. En ik denk dat elk gezin kent zijn uitdagingen en vreugdes en moeites en pijn. Maar wij zijn blij en zijn dankbaar dat God ons aan elkaar gegeven heeft. En we bidden ook samen, we houden van elkaar, spreken dat uit. We hebben een open relatie met elkaar, zijn we heel blij mee. En God die wil daarin werken. God is een vader. Ja, hij is een goede vader. Dat wil niet zeggen dat alles zomaar kan. Maar hij is echt goed. En hij wil het beste voor zijn kinderen. Hij is de schepper. Hij is de koning der koningen. Nou, als hij spreekt. Als deze God iets tegen jou zegt. Wat doe je daarmee? Hoe ga je daarmee om? Hoe reageer je daarop? Zoek je daarnaar voor jezelf. Zoek je naar wat hij voor je leven heeft. Ik kom heel veel christenen tegen die doen gewoon leven hun eigen leven. Denk er daar niet eens over na. Doe gewoon hun ding en ga naar de kerk en lees de Bijbel. Denk er nooit over de vraag na van, Heer, heeft u iets voor mij? Wat wilt u in mij doen, door mij heen doen? En God is zo betrokken bij ons. Hij wil dat. Hij wil in ons werk. Nou, de Bijbel, die zegt dat heel erg mooi. Het woord gehoorzaamheid. Ik ben de laatste tijd ook wat meer ingedoken. En gehoorzaamheid is niet altijd een leuk woord. Dat is wel iets wat vaak het gevoel hebben, iets wat moet of zo. En ik kwam tot een bijzondere ontdekking over dit woord. Ik heb in verschillende vertalingen gekeken. Ik hou daarvan. Om gewoon wat dieper inzicht daarin te hebben. En de King James vertaling. Dat is toch een van de vertalingen die relatief dicht bij de originele tekst ligt. We hebben tegenwoordig heel veel moderne vertalingen. En allerlei soorten vertalingen. De King James vertaling is een van de vertalen die redelijk vroeg vanuit de originele tekst vertaald is naar het Engels toe. Het woord gehoorzaamheid, obedience, staat het in die taal. Moet u raden waar dat voor de eerste keer voorkomt in de Bijbel? In welk verhaal? Het woord gehoorzaamheid in de King James vertaling. En dat is een vertaling die heel dicht bij de originele tekst ligt. Waar komt het woord? Exact zo, hè? Obedience. Dus niet obey of whatever, maar obedience. Gehoorzaamheid. Waar komt dat woord voor de eerste keer voor in die vertaling? Wat denkt u? Schepping? Nee, helaas. Nee, niet in Genesis. Niet in Genesis. Wat denk je? Dat had ik ook gedacht. Nee, niet bij Abraham. Nee, ook niet bij... ook niet bij Noach, nee. Ik zal je vertellen, het komt niet eens in het Oude Testament voor. Het woord gehoorzaamheid in de King James vertaling, het woord obedience, komt niet in het Oude Testament voor. De eerste keer dat het voorkomt is in Romeinen 1 vers 5. En dat was precies de tekst die ik voorbereid had voor deze preek. In de King James vertaling, je kan het zelf checken. In de King James vertaling, het woord obedience komt voor de eerste keer voor in de Bijbel, Romeinen 1 vers 5. En dat is een hele bijzondere manier van gehoorzaamheid. Ik wil je het uitleggen. Ik ga even een plaatje laten zien. Deze. Het oude verbond. Het oude testament. Ja, dat begon bij Mozes. Ja, die kreeg de 10 geboden van God. Okay? Dat is het oude verbond was dat. Ja. Wat was het oude verbond? Het oude verbond was, je moet gehoorzamen en doen. Dan zal je worden en dan zal je ontvangen. Dan zal je tot mijn volk behoren, dan zal je een deel van mijn volk worden en dan zal je mijn zegen ontvangen. Werkte dat voor de mensen? Was er iemand die dat kon doen? Gehoorzaamheid, volledige gehoorzaamheid aan God, zodat ze konden worden en konden ontvangen? Ik heb een isje daar laten, dat heeft mijn jongste dochter getekend, by the way. Die houdt heel erg van tekenen. Ik zeg, maak een isje met zo'n streep door, want dat werkt niet. Het oude verbond heeft in die zin niet gewerkt, heeft niet tot verlossing geleid. Heeft niet tot het doel geleid, hè, wat het zou kunnen doen. Het nieuwe verbond daarentegen werkt op een andere manier. Het nieuwe verbond in het Nieuwe Testament zegt dat we moeten geloven met ons hart. Geloven wie Jezus is, geloven wat Jezus gedaan heeft. Geloven in het offer, in het verlossende werk wat God voor ons volbracht heeft in de Heer Jezus. En wanneer we dat geloven, worden we. Wat worden we? We worden kinderen van de Vader. En wanneer we dat geloven, ontvangen we. Wat ontvangen we? Wat we net gezegd hebben, genade. En genade is niet alleen maar een woordje. Genade omvat ontzettend veel dingen. Het is een grote cadeaudoos waar heel veel bijzondere dingen in zitten. Die God voor ons bedoeld heeft. Zodat wij in deze wereld mogen leven als een beelddrager van de Heer Jezus. Daarom vraag ik dat ook steeds. Wat is genade? Mensen die gebruiken dat woord heel veel. Maar wat er nou precies in zit, dat is soms niet altijd gelijk even duidelijk. Als we begrijpen dat mijn straf is weggenomen. Als we begrijpen dat onze zonden volledig weggewassen zijn, vergeven zijn. Als we begrijpen dat er vrede is tussen God en mij. Dat ik moedig bij hem mag komen. Zonder dat hij denkt, oh, heb je die weer? Of dat hij geen tijd heeft. Nee, dat ik moedig bij hem kan komen omdat hij mijn vader is. Als we begrijpen dat God mij rechtvaardig gemaakt heeft. Dat betekent goedgekeurd heeft. Dat is niet iets wat ik bewerkt heb. Dat is iets wat hij als een geschenk in die genade aan mij gegeven heeft. Als we begrijpen dat ik een tempel ben geworden van de Heilige Geest. Dat Gods Geest in mij is komen wonen. Als we begrijpen dat er eeuwig leven is ontvangen. En als we begrijpen dat die glorie van God op ons leven gekomen is. Die aanwezigheid van God op ons leven gekomen is. Dat zou moeten resulteren in één iets. Ik wil hem kennen. Ik wil mezelf overgeven aan hem. Ik wil luisteren. Ik wil gehoorzaam zijn. Niet omdat hij iemand is die mij wil nodig nemen. Omdat hij het beste weet voor mij. Hij heeft me gemaakt. Hij heeft me gecreëerd. Hij weet precies wat het beste bij me past en wat ik nodig heb. En als we dat gaan begrijpen en tot die overgave komen. Dan wordt die gehoorzaamheid is niet meer een echt probleem. Ja, zoals dat was in dat oude verbond, we konden dat niet. Je moet luisteren en je moet doen en dan zal je worden. Nee, door geloof worden we. Door geloof ontvangen we. En wanneer we dat worden, wanneer we dat ontvangen, wanneer dat gaat werken in ons leven, zou dat moeten resulteren in één verlangen. Heer, ik wil mezelf aan u geven. Ik wil luisteren. Ik wil u kennen. Ik wil dicht bij u zijn. Want ik weet, als ik bij u vandaan ben, dan is er niks. Daar is geen leven. Amen. Die gehoorzaamheid, Paulus die noemt dat in Romeinen 1 vers 5, de gehoorzaamheid in geloof. The obedience of faith. Dat is niet obedience to receive something, dat is geen gehoorzaamheid om iets te ontvangen. Dat is gehoorzaamheid in geloof, omdat ik weet wat hij voor mij heeft is het allerbeste. Er is niks beter. En dat geloof, die stap maak ik en daar wil ik in luisteren en dat wil ik doen. Wat hij zegt. Het is heel bijzonder, want in Romeinen, dus waar dat de eerste keer in die vertaling voorkomt, Romeinen 1 vers 5, daar zegt Paulus, ik ben als apostel aangesteld naar de Gentiles, naar de heidenen, naar ons. Wij zijn eigenlijk de heidenen. Is hier iemand Joods? Een Jood in de gemeente? Nee? Nee, dus ik vind het allemaal nee. Maar ik woon in een klein plaatsje in Myanmar. En daar is een Joodse man. Ik kwam een buitenlander tegen. Die woont daar ook. Hij is Jood. Ik zei, wauw, is dat mogelijk? Maar goed, dat vond hij van ons ook. We eten regelmatig. En dat is leuk om elkaar te leren kennen daar. Paulus die zegt, ik heb de opdracht gekregen om de Gentiles, de heidenen, de niet-Joden, deze boodschap te verkondigen, zodat ze komen tot de gehoorzaamheid van het geloof. Obedience of faith. En weet je wat mooi is? Moet checken in Romeinen 16 vers 26, bijna het laatste vers van het boek. Daar staat exact hetzelfde, of bijna hetzelfde. Dus hij begint ermee en hij sluit ermee af. Hij begint met die obedience of faith, de gehoorzaamheid in het geloof, en hij eindigt met die gehoorzaamheid in het geloof. En alles wat daartussen zit, leidt eigenlijk tot dat punt. Hij introduceert het en hij eindigt ermee als een conclusie. En de hele identiteit wat God gedaan heeft door Jezus voor ons, moet eigenlijk leiden tot dit punt. Dat wanneer wij geloven, worden en ontvangen, dat er maar één verlang in ons is. Heer, hier ben ik. Ik wil mezelf geven aan u. Weet je, in de Bijbel wordt gesproken over 5 offers. In Leviticus. Ik ga dat niet helemaal uitleggen, maar dat is heel interessant. Dat zijn eigenlijk de dingen die ik net genoemd heb. Ja, de straf is weg. Het schuldoffer. De zonde is vergeven. Het zondeoffer. Er is vrede tussen God en mij. Het vredeoffer. Dat was trouwens het enige offer waar de offeraar van mocht eten. Dan krijg je het maaloffer. Het maaloffer was fijn meel. Fijn meel staat voor rechtvaardigheid. Olie. Olie staat voor de Heilige Geest. Zout. Zout staat voor eeuwigheid. Wierook. Wierook staat voor de glorie van God. En al die dingen die we in hem ontvangen hebben. En dan het laatste offer is de burnt offering. Het brandoffer. Van de eerste 4 mochten de priesters eten en nemen. Van het vredeoffer mocht alleen de offeraar eten. Het laatste offer was volledig aan God. Mocht niemand van nemen. Dat moest volledig verbrand worden. Wanneer jij begrijpt, mijn schuld is weggenomen. Er is geen straf meer. Mijn zonden zijn vergeven. Ik ben schoongewassen. Er is vrede gekomen tussen God en mij. Er is rechtvaardigheid in mijn leven aangebracht door God zelf. Gods geest woont in mij. Ik heb eeuwig leven ontvangen. De glorie van God is op mijn leven. Lieve broer en zus, dat zou moeten resulteren in één ding. Ik wil mezelf volledig geven aan hem. Ik wil niks achterhouden. Ik wil niet beter weten dan hij. Ik wil niet mijn ding doen. Ik wil zijn wie hij wil dat ik ben. Want hij is mijn schepper. Hij woont in mij. Amen. En dat is wat God voor ons heeft. Ik wil afsluiten met het volgende. Toen we de laatste keer in Nederland waren, dat was bijna 2 jaar geleden nu. Op een gegeven moment zat ik in de auto ergens naartoe in mijn eentje. En ik zat gewoon een beetje te mijmeren en na te denken. En een soort van met de Heer te praten, zal ik het maar gewoon zo zeggen. En ik zei hardop ook, ik zeg, Heer, hoe moet ik dat nou zien? Ik zeg, we hebben 26 jaar in China gewoond. Zoveel dingen gedaan daar. Geïnvesteerd, mensen geholpen, dingen opgezet, contacten, nou, noem het allemaal maar op. Een heel groot deel van ons leven. Hoe moet ik dat zien? En God die sprak wat. Hij zei wat. Het dropte eigenlijk, ik had het gevoel alsof er een sneeuwbalboom op je hoofd valt. Het viel gewoon in mijn denken. Iets wat God tegen me zei op dat moment. En moet je realiseren, dat was voordat we naar Myanmar gingen. De afgelopen 1,5 jaar, ik heb misschien daar te weinig over gezegd, maar we hebben zoveel mee mogen maken. Zo snel. Hoe dingen ontwikkeld zijn. Hoe we met een hele groep mensen zo midden in dit hele Palangvolk zitten. Ik weet niet of u iets over de kerst, afgelopen kerst gehoord heeft. Afgelopen kerstfeest zijn er meer dan 35 kerstfeesten onder de Palang geweest. En daar hebben heel veel mensen aan meegeholpen, heel veel mensen aan bijgedragen. Toen we in 2024, september naar Myanmar gingen. Toen was het bijna kerst. De maand december is kerst in Myanmar. En toen zag ik van, wauw, is dat mogelijk hier? Kan je op zo'n manier in een dorp en met mensen, dat was in China al mogelijk, dat kon gewoon helemaal niet. Ik zeg, dat is mogelijk hier. Ik zeg, ja, dat doen we elk jaar. Ik zeg, nou, dan gaan we dat volgend jaar gaan we dat anders doen. Dus afgelopen jaar, 2025, na de zomervakantie, zijn we begonnen met die groep om voor te bereiden. Ik zeg, wie wil naar welk dorp? Dus die wilde naar dat dorp. Ik zeg, je gaat voor dat dorp, ga bidden, ga nadenken. We gaan niet pas eind november daar beginnen mee voor te bereiden. We gaan na de zomer gaan we al beginnen, zodat het zo goed mogelijk gaat. Dus iedereen had verschillende dorpen, soms één dorp, twee dorpen. En wat later op de rit, een maand of twee later, zeg ik, oké, denk nou over een budget. En ik had op mijn hart dat de Heer zegt van, niet zeggen alleen maar zoveel of alleen maar zoveel. Laat ze zelf daarin nadenken en tot een conclusie komen. En dat was best een heel bedrag, moet ik zeggen. De Heer heeft het allemaal voorzien. Het is onvoorstelbaar hoe de Heer het bij elkaar gebracht heeft. En er zijn meer dan 35 kerstfeesten onder de Palangmensen in dorpen geweest. Door de hele maand heen. Door die groep op verschillende plekken. Dus dat is wel heel gaaf om te zien. En ook gewoon het structurele wat er momenteel gaande is. Een hele groep. Regelmatig komen we bij elkaar. We bidden voordat wij naar Nederland kwamen. De woensdag. Wij doen woensdagmorgen ook gebed bij ons thuis. Van 8 tot 9. Er waren 40 man. Er wouden nog 15 mensen komen. Ik kon er niet meer in. Ik zeg, volgende keer. We zaten echt de hele kamer helemaal volgepropt. En waren aan het zingen en aan het bidden. En ook voor deze bevolkingsgroep. En dat is wat God wil. Amen. Daar kan God doorheen werken. Op zo'n manier. Dus dat wisten we toen nog niet. Toen ik in de auto zat. En tegen de Heer zeg van, Heer, hoe moet ik dit nu zien? Deze periode in China. Ik heb dat de vorige keer niet echt durven delen. Ik vond het best wel bizar. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Maar nu ik wat verder ben ermee, voel ik de vrijheid om het wel te delen wat ik op dat moment ervaarde dat God zei. Weet je wat er in mijn gedachten kwam? En dat was echt, ik heb dat niet zelf kunnen bedenken. God die zei, dat waren de schapen van Jethro. Die tijd in China, dat waren de schapen van Jethro. Dat was wat er in mijn gedachten kwam. Ik snapte hem gelijk. Ik weet niet of u het begrijpt, misschien denk ik, die is er dus niet helemaal wijs. Mozes, die moet vluchten uit Egypte. Dan is hij voor 40 jaar is hij de schapen van zijn schoonvader aan het hoeden. En heeft helemaal geen idee meer van andere dingen die nog zouden gaan gebeuren. En op een gegeven moment zegt God, en nou is mijn tijd. En boem, hij moest een heel volk gaan uitleiden. Hij heeft de kracht van God gezien, de zegen van God gezien, onvoorstelbaar. Above and beyond. Ja, zoveel meer dan dat hij zelf maar had kunnen bedenken of kunnen bidden. Ja. Ik weet niet waar jij in zit op dit moment, of waar je doorheen gaat, of waar je doorheen gegaan bent, wat voor situatie. Misschien denk je wel, nou, dit is probably it. Ik wil je dit zeggen. Wij dienen een God van above and beyond. Zoveel meer. Wat God wil en kan doen in onze levens. Hij wil tot ons spreken. Hij wil in ons werken. Hij wil bij ons zijn. Hij verlangt dat wij ons leven overgeven aan hem. Echt in zijn hand leggen en zeggen, Heer, zegt u het maar. En zelfs als dat dingen zijn waarvan je denkt van, wow, dat is niet een makkelijke keus. En we hebben in ons zendingsleven best een heel aantal situaties gehad dat best uitdagend was, laat ik het zo zeggen, om die keuzes te maken. Maar elke keer als we ervaren dit is wat de Heer zegt en we hebben daarin gewandeld, de zegen van God die ligt daarop, overvloedig, above and beyond. En ik wil dat echt met je meegeven, ook deze morgen. Je bent een zoon en een dochter van de Allerhoogste. Je bent niet zomaar iemand. Je behoort tot het lichaam van Christus, tot de bruid. En daar wil God in werken. En God in openbaar. En misschien denk je, ja, we zijn maar een klein groepje. So what? Gideon was met een klein groepje. Ja, tegenover een mega massa. Staat in de Bijbel ontelbaar. De vijand was ontelbaar. Zoveel waren er. En ze hadden de overwinning. God die wil werken. Wat doen wij als hij spreekt? Gaan we daarin mee. Zet ons hart open. En willen we dat hij ons leidt. Amen. Kun je daar een zegen in de naam van Jezus. En ik bid echt dat ook in jullie gemeente God daarin in verder gaat. En dat jullie dat ook mee zullen maken. Dat hij een God is van oneindig veel meer. Dat was het woord, sorry. Het Nederlands woord. Above and beyond. Ja, daar zegen ik jullie mee in Jezus naam. Amen. Amen. God zegen jullie.